Ontmoeting met een monnik 2. Na afscheid te hebben genomen van de geestelijke, liep hij nog een rondje om het gebouw. Hij lette op de structuur en de opbouw en nam grote stappen om een idee van de maatvoering te krijgen. Het was ontzagwekkend. Deze dag zou hij besteden aan het verkennen van de stad. De bouwprojecten hadden daarbij prioriteit. Hij popelde van verlangen om te kunnen werken aan een soortgelijk gebouw en verdere kennis op te doen. Hij kwam op een terrein aan de zuidkant van de stad waar allerlei grafmonumenten waren te zien. Dit was Kibbe volslagen onbekend. Verbijsterd keek hij naar een monument dat wel een heel gebouw leek, waarvan de bewoner tussen twee zuilen stond. Het beeld was prachtig en leek even levensecht. Het was van witte steen gemaakt. Ook de plooien van zijn kleding waren schitterend in hetzelfde materiaal uitgevoerd. Als hij er vlak voor stond, moest je je hoofd in je nek leggen om hem te kunnen zien, want in zijn huis stond bovenop stenen die met bloemenslingers waren versierd en waarvan de hoeken op zuilen leken. Er waren allerlei afbeeldingen en versieringen te zien. De dakrand van het huis werd bekroond door een klokvorm met aan weerszijden een figuur op de hoeken. Letterlijk alles was van steen gemaakt. De tekst was in het Latijn, de taal van de Romeinen. Hij spelde de inscriptie, maar de woorden die hij hardop uitsprak, kregen er geen betekenis door. Een stem achter hem zei dezelfde tekst, die uit zijn mond heel anders klonk. Kibbe draaide zich om. Het was een monnik in een eenvoudig gewaad. Er staat dat dit het monument is voor Lucius Publicus, een veteraan van het 5e legioen, en voor zijn dochter en ook voor zijn vrouw en zoon als die overlijden. Dat is de korte versie, ik heb het niet exact vertaald, lachte de gerimpelde monnik vriendelijk.
Werden alle Romeinen zo begraven? Vroeg Kibbe aan de goedlachse monnik.
Nee, natuurlijk alleen degene die het zich konden veroorloven. Het was behoorlijk duur. De monnik stelde zich voor als broeder Basilius en vertelde dat hij een Benedictijner monnik was. Kibbe werd gecorrigeerd toen hij vroeg welke rang broeder Basilius had in de kerk. Ons klooster is onafhankelijk van de kerkelijke organisatie. Wij volgen de regels van Sint Benedictus en leggen de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan onze abt af. Dat betekent dat we in ons klooster alle bezittingen verdelen en dat we ons richten op spirituele verdieping en werken voor de gemeenschap. Kibbe wierp tegen, maar geestelijke en edelen werken toch nooit? Basilius gaf als antwoord hierop dat het voor monniken anders was. Weet dat luiheid de vijand is van de ziel. Daarom moeten wij op bepaalde tijden handarbeid verrichten en op andere tijden de heilige geschriften bestuderen. Hij liet hierbij zijn eeltige handen zien die duidelijk blijk gaven van het verrichten van handarbeid. Er zijn broeders die zich toeleggen op het kopiëren van manuscripten. Zij bestuderen ook de geschriften van de oude Griekse en Romeinse filosofen. Zo behouden we kennis die anders verloren zou gaan. Kibbe was onder de indruk. Er vormde zich een idee in zijn hoofd, waardoor hij vroeg: bestaan er nog Romeinse boeken waarin hun bouwprocessen staan beschreven? Als dat het geval was, zou het de moeite lonen om Latijn te leren. Een monnik als Basilius zou hem daarin wegwijs kunnen maken. Broeder Basilius antwoordde hem dat zijn klooster slechts religieuze boeken in de bibliotheek had en dat hij geen kennis had van werken waarvoor Kibbe belangstelling toonde. Ik denk dat je daarvoor in Constantinopel of Alexandrië moet zijn, maar ik ben er niet zeker van of je daar vindt wat je zoekt. Volgens de laatste berichten van kooplieden dreigt er een oorlog tussen de Bulgaarse troepen van Knias Michael I en de Byzantijnse keizer. Tja, en Alexandrië ligt in Egypte, midden in het kalifaat. Het schijnt dat ze de Romeinse bibliotheek intact hebben gelaten, maar ik weet niet of het daar veilig is voor een christen. Kibbe hield wijselijk zijn mond. Het leek hem niet raadzaam deze broeder te vertellen dat hij geen geloof had in diens God. Kerken waren interessant als gebouwen op zich. De kerk van de paus had macht en geld en kon zich dus zulke bouwwerken veroorloven. Het doel waarvoor zulke gebouwen werden gebruikt, interesseerde hem niet zo. Zijn zoektocht door de stad deed Kibbe belanden bij een enorme bouwplaats,
waar de bouw van een nieuwe kerk al in een vergevorderd stadium verkeerde. Het werd een zeer grote, drieschepige basiliek. Maar er werd hier iets totaal nieuws gedaan, want het leek of er een ander gebouw haaks op het schip kwam te staan. Sterker nog, het ging er dwars doorheen. Hier moest hij meer van weten. Dit was de plek waar hij wilde werken. Kibbe besloot zich direct te melden bij de bouwmeester. Het was gelukt. Hij had werk gekregen als steenwerker. Hij had de bouwmeester overtuigd van zijn vakkennis. In Numaga had hij gewerkt met mergel en kalksteen, maar ook met zandsteen uit Bentheim en blauw hardsteen. Hij zou per werkstuk worden betaald. Elk werkstuk merkte hij met 3 korte lijnen haaks op een horizontale lijn. Er wachtte hem in zijn capaciteit van steenwerker een belangrijke klus. Er moest een grote kalkzandstenen plaat in het koor worden geplaatst. Dat moest met grote voorzichtigheid gebeuren, want deze plaat was al meer dan 400 jaar oud. Er stond een inscriptie op van Clematius. Kibbe liet zich vertellen dat de ingegraveerde Latijnse tekst handelde over het martelaarschap van verscheidene maagden in Keulen. Volgens deze tekst zouden de martelaressen hier zijn gestorven. Al snel viel Kibbe op door zijn meer algemene kennis van het bouwen. Enkele keren loste hij een probleem op de bouwvloer zodanig op dat hij in het oog sprong van Cornelius, de bouwmeester. Ze raakten steeds meer in bouwtechnische gesprekken verwikkeld. Cornelius had duidelijk schik in de leergierigheid van de jonge man en had aan de andere kant bewondering voor diens oplossingsvermogen. Hij maakte makkelijk vrienden. Iedereen wist dat hij op Kibbe's hulp kon rekenen als er zich een probleem voordeed. De houtbewerker Gerhard werd zijn beste vriend. Gerhard wist de Keulse plekjes waar je goed kon ontspannen en waar je prima in gezelschap van je makkers kon eten en drinken. Toen de assistent van de bouwmeester half oktober door ziekte werd getroffen, werd Kibbe tot diens grote verrassing door Cornelius als zijn assistent aangesteld. Het gebouw naderde zijn voltooiing. Vermoedelijk zouden ze er nog ongeveer 2 jaar mee bezig zijn. Het was een duizelingwekkende ervaring om zo hoog op het gewelf te staan. De kruisvorm van de kerk was vanaf hier duidelijk zichtbaar. Het dwarsschip sneed het hoofdschip en scheidde het van het koor. De vieringstoren was in aanbouw boven dit snijpunt. Het gaf een overweldigende aanblik. Vanaf dit punt kon je ook de hele stad overzien. De grote kronkelende slang die de Rijn vormde bij het doorsnijden van de stad was magnifiek. De havenwerken waren vanaf deze hoogte onaanzienlijk. De brug dateerde nog van de Romeinse tijd, maar er was een nieuwe brug verder noordwaarts in aanbouw. De stad was sinds de verovering van West-Frankeland door het kalifaat snel gegroeid. De Romeinse ommuring was gesloopt ten behoeve van de uitbreiding. Alleen een hoektoren stond nog overeind als onderdeel van de oorspronkelijke omwalling. De handel over de Rijn had eveneens sterke groei ondergaan. Het keizerlijk hof was in Aken gelegen, maar met de komst van het pauselijk hof had de stad aan betekenis gewonnen. Die middag was het een drukte van belang in Keulen. Gerhard was de eerste die Kibbe het laatste nieuws vertelde. De keizer was aangekomen met zijn gevolg. Naar verluid kwam hij overleg plegen met de paus over de situatie in de bisdommen die onder het aartsbisdom Keulen vielen. Er was veel rumoer in Frisia. Alfried, de nieuwe bisschop van Utrecht, kon nog steeds niet terugkeren naar zijn residentie. Keizer Lodewijk wilde ook profiteren van de zwakte van zijn neef Lotharius in het gebied. Diens leenman was daar verjaagd en de Friezen waren zonder gezag. Kibbe wist daar alles van en hij kon Gerhard vertellen hoe graaf Rorik en zijn vazal in Fellesan waren verjaagd. Stel hiervoor, reageerde Gerhard, een heel gebied zonder een beschermheer. Volgens Kibbe waren de Friezen echter beter af zonder een leenheer.